gemeente. Volgende week zondag Deo Volente. Om 10:00 dominee Van Dalen uit Nijkerk. En om 6:30 dominee Rijsdijk uit Montfoort. De eerste collect is voor de algemene doeleinden. En de tweede voor de plaatselijke gemeente. Laten we met deze avonddienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 51. De kerkenraad heeft mij gevraagd om zondag 2 te behandelen. En in verband daarmee, want zondag 2 laat ons zien hoe het er met ons bij staat ten gevolge van onze zondeval. En daarom Psalm 51 vers 1. Dat is de bedoeling van zondag 2, dat we gaan roepen om genade. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verschoon, dat wil zeggen, spaar mij toch naar uw barmhartigheden en delg uit mijn schuld. Vergeef mijn overtreden. 51, het eerste vers. Omdat in zondag 2 Gods heilige wet aan de orde komt, heb ik gevraagd of het goed was dat ik vanavond Gods wet met u lees. En daarom doen we dat nu uit Exodus 20. Het woord wet, en dat leg ik even uit omdat ik het straks nodig heb. In de Hebreeuwse Bijbel staat het woord Torah. En Torah betekent onderwijzing, aanwijzing, voorschrift. Dus in de wet die God afkondigt op de Sinaï, schrijft God aan het verbondsvolk voor hoe hij wil dat zij zijn. Hij zegt, ik ben jullie God, zegt hij nu tegen u ook en tegen jullie. En dan wil ik dat jullie zo doen, zo leven, zo zijn. Dat betekent het woord wet. Zondag 2 komt erop terug, maar... En die wet is een soort spiegel waar die zondag 2 ons voorhoudt om ons te laten zien dat wij er niet op lijken en opdat wij verzoening zoeken, de Heer Jezus nodig krijgen. Dat is de bedoeling van de wet, maar dat straks. En na de lezing van die wet zingen we Psalm 19 vers 4... Des Heeren wet nogthans verspreidt volmaakter glans dan de zon uit het vorige vers. Omdat zij het hart bekeert. 19 vers 4. Toen sprak God. Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, dat wil zeggen, en hen ook niet dienen. Nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een jaloers God. Jaloers op mijn eer. Een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet oneerbiedig, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag. De rustdag, dat u die heiligt, helemaal voor God bestemt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want... In 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En tenslotte, gij zult niet begeren. Het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. nog zijn dienstknecht, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, die had men in die tijd. Ook niet zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk dat zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet, en hij bedoelt dan rechtstreeks, spreken, opdat wij niet sterven. Amen. Israël dacht dat God hun die wet gegeven had om te doen. De rabbijnen zeggen, God heeft ons heel veel Torah gegeven om heel veel te doen. Maar dat was de bedoeling van de wet niet. De bedoeling van de wet was een handwijzer, een pedagoog, een tuchtmeester te zijn naar Christus toe. We lezen Romeinen 7. En dan gaan we lezen over de geestelijke betekenis van de wet. Paulus schrijft daarover. Hoofdstuk 7 van de brief aan de Romeinen. Weet gij niet, broeders, dat geldt natuurlijk ook de vrouwen en de meisjes in ons midden, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, hij schreef aan Joden, in Rome, dat de wet heerst over de mens, namelijk om hem te gehoorzamen, die wet, zolang het tijd als ze leeft. Nou, dan komt het voor, een voorbeeld. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar als de man gestorven is, is ze vrijgemaakt van de wet van de verplichting aan die man. Daarom, als zij van een andere man wordt terwijl haar eigen man nog leeft, zo zal ze een overspeelster genoemd worden. Maar als de man gestorven is, zo is ze vrij van de wet, zodat ze geen overspeelster is als ze van een andere man wordt. Nou gaat hij dat toepassen. Zo dan, mijn broeders, u bent ook aan de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u van een ander zou worden, namelijk van hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Dat is de bedoeling. De wet heeft geen zeggenschap meer over jullie. Vroeger, want toen wij in het vlees waren, werkten de bewegingen van de zonde die door de wet zijn, de wet maakt de zonde levend, in onze leden, in onze ledematen, om vruchten voor de dood voor te brengen, te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, aangezien wij aan die wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwigheid van de geest en niet in de oudheid van de letter. Wat zullen wij dan zeggen? Want er kwam een tegenwerping dat Paulus de wet opzij schoof. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, absoluut niet. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ik had ook niet geweten dat de begeerlijkheid zonde was. Als de wet niet zei, gij zult niet begeren. Ik maak even een korte opmerking. De Joden dachten, als je dus begeerde om kwaad te doen en je deed het niet, dat die begeerte niet zondig was. En Paulus in zijn eertijds, nou, die had dat nooit gedaan. Natuurlijk had hij verkeerde begeerte gehad. Maar toen die wet in zijn leven kwam, toen zag hij dat zelfs die begeerte zonde was. Dat zegt hij hier. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar toen de wet gekomen is, is de zonde weer levend geworden. Maar ik ben gestorven, namelijk om door de wet nog iets goeds te doen. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Zo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede, de wet, mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij, de zonde dus, zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede, de wet, de dood. Dus door het ontdekkend werk van de wet, zegt hij, heb ik mezelf leren kennen als geestelijk dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is. Maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik datgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij is. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij me, maar het goede te doen, ik vind het niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade, het slechte dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet, deze wetmatigheid in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet van God, wat de inwendige mens betreft. Maar ik zie een andere wetmatigheid in mijn leden, die strijdt tegen de wet van mijn gemoed en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees, met die oude mens, dien ik nog de wet der zonde. We gaan de Heere vragen om de bediening van zijn geest voor mij, om die zondag getrouw uit te leggen en toe te passen. En of het Heere behaagt dat die zondagsafdeling zijn kracht doet op uw harten en in uw leven. Heren, het is namelijk niet zo'n menslievende zondagsafdeling. Wat u vanavond ons gaat leren staat haaks op mijn bestaan. Want ik wil er niet aan ontdekt worden, aan die wortel van ongerechtigheid. Ik wil dat niet. Als u mij die spiegel voorhoudt, o Heere, dan kijken wij er liever maar niet al te lang in. Maar gelukkig, Heere, hier is nog een gemeente en een kerkenraad die de catechismus nog aan de orde stelt, wat op een heleboel plekken in de protestantse kerk niet eens meer gebeurt op zondagavond. Hartelijk dank daarvoor dat die mannen zeggen, dit moet gepredikt worden. En Heere, kom er dan in mee. U hebt zelf gezegd, die gezond zijn, die menen dat ze gezond zijn, die hebben geen dokter nodig. Maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen die in hun eigen oog rechtvaardig zijn, maar zondaars tot bekering. Nu, lieve Heere Jezus, alstublieft, wil u zo hier vanavond ook zijn, komen, om zondaars te roepen tot bekering, maar maak ze dan ook zondaars. Ze zijn het, we zijn het allemaal. Maar zijn en weten, dat is twee, Heere. Want er lopen miljoenen mensen in ons land rond. Allemaal zondaars. Allemaal kinderen van Adam. Maar wie weet het nou met smart? Wie weet het nu zo dat het hem uitdrijft tot de troon van de genade? Wie weet het nu zo, Heere, dat hij het bloed van de Heere Jezus Christus daardoor nodig heeft gekregen? En niet eenmaal, maar zijn of haar leven lang. Nu, Heere, dit is de weg waarin u genade verheerlijkt, door eerst schuld open te leggen. Anders komt er bij ons geen behoefte. En dat is wat we van u smeken, of u dat vanavond wilt doen. Dat wilt ontdekken wie we zijn. En dan zegt de catechismus radicale dingen, we zouden er zomaar boos op kunnen worden. Maar geef dat nou niet gebeurt. Maar dat we er nou eens, dat we eronder buigen en dat we er amen op zeggen en dat we ermee instemmen en dat we moeten zeggen, het is nog erger dan die catechismus mij leert. Want het is ontzaglijk erg met ons gesteld. Vijanden, zegt de Bijbel, worden met God verzoend. Dat zijn we dus. Dat klinkt niet aangenaam, maar het is de waarheid. En u roept mij om die waarheid te zeggen, Heere. En dan bid ik u om alle vrees voor mensen weg te nemen. En getrouw te zijn aan de roeping waarmee u mij hier vanavond roept. Doe het, alstublieft. Tot de verheerlijking van uw naam. Dat hier in Haastrecht en omgeving hetzelfde gebeurt als in Nineveh op die radicale prediking van Jona. Mens en beest begon sterk, staat er, krachtig tot God te roepen om ontferming. Of wat u deed op de Pinksterdag, waar u het mes zette in het vrome vlees van al die mensen op het tempelplein. Die dachten, wij gaan... De afkondiging van de wet vieren, want dat was Pinksteren. Het feest van het geven van de wet gaan we gewoon vieren. En Paulus die en Petrus door zijn prediking. Mannen, broeders, wat moeten we doen? Ze werden getroffen in hun hart. Heren, zou u dat weer willen doen in deze hele gemeente, in onze dood en doodzieke kerk? In dit land waarin we wonen en waar met u wordt afgerekend. Zou u het eens willen doen, hè? Mannen, vrouwen doorsteken. Opdat ze met een wond naar huis gaan die alleen maar geheeld kan worden. Heere Jezus Christus met uw bloed. Dat is wat we van u smeken. Doe dat. Uit genade. Amen. We gaan uit Psalm 119 zingen. Daar wordt veel over de betekenis van de wet gezongen. Psalm 119 en dan zingen we vers 32 en 33. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En dan gaat het om die laatste regel. Och, werd ik in uw wetten onderwezen. En dan het 33ste vers. Gij hebt veel goed bij uw knecht gedaan. Hem naar uw woord gered uit al zijn noden. 32 en 33. zondag 2, de vragen 3 tot en met 5. Waaruit kent gij, kent u uw ellende? Antwoord: uit de wet van God. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een samenvatting. Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Kunt u dit allemaal volkomen houden? Kun jij dit allemaal volkomen houden? Nee, ik niet. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wie zijn die, u en ik? Of gij, wat ouderwets? He, zondag 1, wat is uw enige troost? Antwoord: dat ik. Wie zijn dat? Want het is van het grootste belang dat wij weten aan wie die catechismus gericht is. Dan neem ik u even mee naar de 16e eeuw in het huidige Duitsland. Dat bestond toen uit verschillende staten. Nu nog trouwens deelstaten, maar toen waren ze vrij zelfstandig. En daar was het keurvorstendom van de Pfalz. En het is na de reformatie en de keurvorst van de Pfalz, Frederik III, is overgegaan van het Rooms-Katholieke geloof naar de reformatie. En in de tijd dat Rome het voor het zeggen had in de Pfalz, werden jongeren, mensen niet onderwezen. Rome onderwees niet. De mis was in het Latijn nota bene. En je moest geloven wat de kerk geloofde. En dan komt de reformatie en dan ziet de keurvorst dat zijn onderdanen zo goed als niets weten. En hij draagt Zacharias Ursinus op, met behulp van Olevianus, twee hoogleraren, om dit vragenboekje op te schrijven. Te bedenken, te ontwerpen. En de bedoeling was, en nou goed luisteren, dan kijk ik vooral naar de jongeren. De bedoeling was dat jongeren, kinderen tussen 12 en 16, dit moesten leren uit hun hoofd. Ze waren gedoopt. En de keurvorst en de kerk waren er vast van overtuigd, en terecht denk ik, dat doop moest leiden tot avondmaal. Maar niet automatisch natuurlijk. Daar zit iets tussen geloof en bekering. Dus het was onderwijs aan 14, 15-jarigen. Gebeurde door de meester op school. Midden in de kerkdienst op zondagmiddag moesten ze de antwoorden opzeggen. Waar de gemeente bij zat. En dan legde de dominee de volgende zondag op vragen eruit. En die leerden ze weer. Dus goed onthouden. Onderwijs van de doop naar het heiligavondmaal. Nou, op de jongste dag, als de Heer Jezus op de wolken van de hemel komt, gaat hij oordelen, scheiden. Betekent dat in het Grieks. Schiften, rechtvaardigen aan zijn rechterhand, onrechtvaardigen die het bloed van de Heer Jezus Christus in hun leven niet nodig hebben gehad aan zijn linkerhand. En die worden verdreven naar het eeuwig verderf. En die aan de rechterhand, daar begint de bruiloft van het Lam, het heilig avondmaal. De bruiloft, de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Het hele leven wordt afgebeeld onder een eeuwigdurend bruiloftsmaal. Nou, wij zijn allemaal op weg naar die jongste dag. En de kerkenraad is geroepen om u daarheen, van doop, en natuurlijk avondmaal hier ook, heen te onderwijzen. Hij heeft mij gevraagd om die tweede zondagsafdeling te behandelen. Dan weet u in welk verband het staat. Waaruit ken jij jouw ellende? Die vraag slaat natuurlijk terug op het vorige antwoord. Hoeveel elementen, hoeveel delen, stukken, hoeveel elementen, onderdelen moet u weten? En met weten wordt dan bedoeld bij ervaring natuurlijk. Want dan zou je al die vragen en antwoorden uit uw hoofd kennen. Daarmee gaat de hemelpoort niet voor u open op de jongste dag. De fariseeën kenden nog veel meer regels. Nee, weten is hier doorleefd. Het is van binnen praktijk geworden. Het zit niet alleen hier, maar het is daar werkelijkheid geworden. Welke drie dingen moet u weten om in die troost van antwoord 1, om daar nou in te leven? De Latijnse tekst spreekt over om daar nou zoveel mogelijk profijt uit te trekken uit die troost. Nou, dan moet je drie dingen weten. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn, hoe ik ervan verlost word en hoe ik er God voor dankbaar ben. Daarom gaat een christen, zegt dominee Boer, met een drie keer hoog door het leven. Want dat begrijpt u hopelijk wel. Dit zijn geen fasen of stadia. Het ene heb je gehad, dat is afgesloten. En dan begin je aan het tweede en als het te klaar is, ga je naar het derde. Nee, nee. Dit is een soort wiel, zeg ik wel eens, met drie spaken. Hoe groot mijn zonde en ellende, hoe ik ervan verlost, hoe ik er God voor dankbaar ben. En dat wiel, dat, als het goed is, draait altijd door in een christenleven. Maar anders zal ik God nooit dankbaar zijn. Als ik geen zonde heb en geen vergeving gewaar word. Elke dag. Daarom heeft de Heer Jezus de kerk geleerd. Vergeef ons onze schulden. Anders was dat niet meer nodig geweest. Dat begrijpt u wel. En die opbouw, dat zal bij zondag 1 denk ik wel gezegd zijn. Die opbouw, ellende, verlossing, dankbaarheid is niet, dat komt niet uit de koker van Ursinus. Nee, nee. Dit model kunt u keurig terugvinden in de Romeinenbrief. Hè? Hoofdstuk 1 vers 18 tot 3 vers 20. De ellende van de mens. 3 vers 21 tot 11 vers 36. De verlossing van de zondaar. En daarna tot het slot van de Romeinenbrief. De verlossing. Dus die driedeling is volledig schriftuurlijk. Trouwens, u ziet bij uw catechisme ziet u verwijzingen, tekstverwijzingen. U kunt het allemaal terugleiden of herleiden tot de schrift. En dan pakt de leermeester, die grijpt terug op zondag 2 en hij pakt daarvan die eerste. Ik moet dus weten, om zalig in die troost te kunnen leven en sterven, moet ik weten bij ervaring, bij ondervinding, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ja, maar waaruit ken je dan die ellende? Want ellende, laat ik er maar meteen mee beginnen, ellende is niet, wat is er toch een ellende in Pakistan op het moment, of in Oekraïne. Er is zoveel ellende in de wereld. Dat wordt hier dus helemaal niet mee, dat wordt hier niet bedoeld met het woord ellende. Ik kom er zo op. Let u op de vraag, hoe groot, zegt vraag 2, mijn ellende is. Het is niet de vraag of ik ellende heb en of ik ellendig ben, dat veronderstelt de catechismus. Maar het gaat om de omvang van mijn ellende. Hoe ellendig ik ben. En hoe kan je dat soms het helderst zien? Door bijvoorbeeld iets met het tegendeel te vergelijken. Denk maar bijvoorbeeld aan voor de aardbeving of daarna. Hoe het daarna was, of in Pakistan, die verschrikkelijke watersnood. Moet je denken hoe het voor die tijd was. Die mensen denken, dan hadden ze hun huizen nog, en hun akkers, en hun gezin en hun kinderen. En het was droog en ze konden gaan en staan. Dus, hoe groot mijn ellende is, is het helderst om het af te zetten tegenover hoe het daarvoor was. Hè? Voor mijn ziekte, ernstige, en nu daarna, nou ik het heb en ben. Nou, goed luisteren. Ellende. Ik heb het gezegd, deze catechisme staat binnen het kader van het verbond. Want het was het onderwijs aan de kinderen van het verbond. Hè? Dat voelde Frederik de Derde. Dat voelt uw kerkenraad. Nou, uw geluk, zegt antwoord 2, is dit. God liefhebben. Dat is uw geluk. En uw naaste als uzelf. Dat is het geluk. Want dat behaagt God. Dat is beantwoorden aan het doel waartoe u geschapen bent. En het ongeluk, uw ellende, is het tegendeel ervan. Dus uit het geluk kun je aflezen wat ons ongeluk is. God en mijn naaste te haten. Dat is uw ellende, zegt de catechismus. Ellende betekent letterlijk uit of buiten het land. Nou, dat is onze ellende. We hebben een tijd gehad dat wij in het land woonden. Ik bedoel, wij woonden met God in de Hof van Eden. In een heel hartelijke en innige gemeenschap met hem. Wij gingen met hem om als met een vriend. Zolang als we deden waar hij om vroeg. Hem gehoorzaamde. Dat hebben we niet gewild en we zijn in opstand gekomen. Niet geluisterd. Wij maken zelf wel uit van welke boom wij eten en van welke niet. Dat bepaalt u niet in mijn leven. Want dat is er natuurlijk gebeurd. We hebben God gewoon aan de kant geschoven. En toen zei de Heere God, daar, door die poort en die deur, eruit. Onmiddellijk eruit. En nooit meer terug. Twee engelen met een vurig zwaard bewaakten de ingang. En daar stonden we. Buiten het land. In deze om onze zonde vervloekte aarde. Die doorns en distels voortbrengt. En waar moeders met veel pijn kinderen moeten baren. Thuisloos. Dakloos. Geen dak meer boven mijn hoofd. Verstoten uit de gunst en de gemeenschap van God. Ik wil u niet meer zien. Weg. Een balling. En zo zwerf ik en u hier op deze door de zonde vervloekte. Want de aarde is vervloekt, zegt de Heere. Omwille van ons. Omwille van de zonde. En daar leid ik, daar zwerf ik rond. En ik ondervind de consequenties van mijn brute opstand tegen die goeddoende God en Vader. En ten dagen heeft hij gezegd, ten dagen als je ervan eet, ik zeg het van tevoren, Adam en Eva, en over hen tot ons, ik zeg het je van tevoren, als je ervan eet van die ene boom, zul je de dood sterven, in de Hebreeuwse Bijbel staat er, zul je stervend sterven. Dat is onze ellende. Wij zitten hier vanavond en misschien ben je nog 15 of 20 of jong en voel je je sterk. Maar u en wij zitten hier vanavond te sterven. Wij hebben ons een drievoudige dood op de hals gehaald. Ten dagen, als je ervan eet, dan zul je sterven. Hadden we niet gegeten, hadden we geleefd, eeuwig. En nou ga je sterven. je lichaam gaat een keer dood. Je ziel, die scheid ik een keer van je lichaam. Dat is de dood. Als de ziel uit iemands lichaam gaat, dan is die dood, dan is het een lijk. Die dood ga je sterven. En geestelijk ga je dood. Want je bent los van mij. De verbinding, de navelstreng waarmee je aan mij vast zat, die knip ik door. Dus je gaat dood. Geestelijk. En als er geen verandering in komt, wacht je de eeuwige dood. De hel. Dat zegt de catechismus mij. Daartoe bent u veroordeeld vanaf het moment van uw conceptie. Zegt David mij in Psalm 51. Ik ben, zegt hij, in zonden ontvangen. Conceptie. En ik ben in ongerechtigheid geboren. En daarom, u maakt de bediening van de doop hiermee. Daarom begint het doopsformulier. Dat wij kinderen van de toorn zijn. Waaruit kent gij uw ellende? Kennen. Bij ervaring dus. En bij ondervinding. En dan luidt het antwoord uit de wet van God. Heb ik u net gezegd, Gods wet, de 10 geboden, op de Sinaï gegeven aan het volk van het verbond, is Gods voorschrift. God eist het. God zegt, ik ben jullie God, Israël. Nee, niet van de Egyptenaren, niet van de Mesopotamiërs of van wat voor volk ook. Jullie heb ik uit al de volken van de aarde uitverkoren om mijn volk te zijn. Dan vraag ik van jullie alleen maar wederliefde. En die druk ik uit in mijn wil. En die hebben we net uit Exodus 20 gehoord. Zo wil ik je hebben. Adam en Eva kenden die 10 geboden niet zo, maar God had de kern ervan wel in hun hart afgedrukt. Dat wisten Adam en Eva goed. Wij moeten God lief hebben. En elkaar als onszelf. En aan de Sinaï heeft God dat zeer nadrukkelijk afgekondigd en op 2 stenen platen geschreven. En de Heer Jezus vat hem samen. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Dus die wet, dat voorschrift, dat moet worden opgevolgd. Want God belooft op gehoorzaamheid aan de wet het leven. En God dreigt op ongehoorzaamheid aan de wet de dood. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat in het boek van de wet geschreven staat om dat te doen. Daar is de Heere heel eerlijk in. Maar nou de bedoeling van die wet. Waaruit kent ge uw ellende uit de wet van God? Wat is nou de bedoeling van die wet? De Israëlieten in de woestijn, ik zei het al, en de rabbijnen dachten, dat moeten we doen, doen, doen. En ze maakten er nog een paar honderd bij. En ze deden hun uiterste best. Ze telden de stappen die ze op de Sabbat zetten. En deden er niet één meer. En dachten, zo banen wij onze weg naar de hemel en wat we tekortschieten vult God wel aan. Maar daar is die wet nooit voor bedoeld. Die wet is bedoeld, en dan kom ik bij Romeinen 7 uit, Paulus zegt de wet is geestelijk. Je moet die wet geestelijk verstaan. Paulus had al die 10 geboden gehouden. Lees wat hij van zichzelf zegt in Filippenzen 3. Een fariseer was ik en een ijveraar naar de wet. Hij was een top fariseer. En toen kwam God, zegt hij, met zijn wet. Wat zeg je me nou? En hij was een wetgeleerde. Ja, maar hij keek niet verder dan de letter. En op de weg naar Damascus hield God hem de geestelijke betekenis van die wet voor. Dat hij een hater van God was. En een hater van zijn naaste. Hij was bezig de kinderen van God uit Damascus te slepen om in Jeruzalem te berechten. De wet is geestelijk. Dat is gericht tegen dat hoogmoedig volk daaronder aan de Sinaï. U zag ze toch komen? Mozes had gezegd, je wast je. Je onthoudt je van je vrouw. En dan morgen als de bazuin blaast, dan gaan we naar de voet van de berg. Nou zeggen ze, prima. Een jasje aan, een stropdas aan. En we lopen. Ja hoor, daar gaan we naar luisteren. Wat de Heer ons gaat zeggen. En dan komen die donder en die bliksem. Dan laat God iets zien van zijn heiligheid en van zijn majesteit. En ze deinzen terug. We hebben eens gelezen. Mozes, alsjeblieft. Laat ons hier weggaan, want we zijn, kijk, dat was nou de wet. Om die hoogmoed naar beneden te drukken bij u en bij mij. Wij gaan maar niet even de Heere dienen. Dat zal ik je afleren, zegt de Heere. Dit is bedoeld tegen die rijke jongeling. Die zegt, ik heb het allemaal onderhouden van mijn jeugd aan. Nou, zegt de Heer Jezus, dan neem ik de proef op de som. Of jij God lief hebt boven alles en je naast als jezelf. Verkoop wat u hebt. Geef het aan de armen, kom achter mij aan. Ja, zegt hij, hou eens even, een bloeiende zaak. Altijd voor hard gewerkt. Nee. Dat is te veel gevraagd. Ja, precies. Niet dat u uw zaak moet verkopen. Maar zijn hart. Zijn liefde lag bij dat geld. Kijk, die wet is geestelijk. Dat is de bedoeling van de wet. Israël was de kennis van God in Egypte finaal kwijtgeraakt. In al die jaren dat ze daar waren. Finaal kwijtgeraakt. En ze dachten aan de Sinaï. Oh, maar wij gaan wel even. Ja hoor, wij gaan wel even luisteren wat de Heer zeggen zal. En tot hun vernedering. Met donder en bliksem. En dan moet je opletten. Prachtig natuurlijk, die laatste verzen van de wet. Dan gaan ze beseffen dat ze voor God niet kunnen bestaan. En dat ze iemand nodig hebben die tussen hen en God bemiddelen moet. Mozes, alsjeblieft, want het is onverdraaglijk. Dat vuur, die donder, die bliksem, die stem. Kijk, dat is de bedoeling van de wet. De bedoeling van de wet is dat die u vanavond neerslaat tegen de grond. Met je vrome jasje. En heel je godsdienstig bestaan. Dat is de bedoeling. Want dat is de bedoeling van de wet. Dat hij in uw harten vanavond behoefte verwekt. Net als aan de voet van de Sinaï. Aan een bemiddelaar. Daarom confronteert God u elke zondagmorgen hier met die wet. En hij zegt, kijk nou maar eens goed in die spiegel. Kijk nou maar eens goed, mannen, vrouwen. Gij zult niet begeren. Mannen, vrouwen, jongens, meiden, geen overspel doen. Zelfs niet ene onkuise gedachte, zegt de catechismus. En die één gebod overtreedt ze alle. Dat is de bedoeling. Die wet wordt hier gelezen. Dat is niet een stukje ceremonie of zo. Ceremonie. Maar de bedoeling is dat uw hoofden naar beneden gaan. En dat je op de knieën komt en dat je zegt, o God, ik heb u niet lief gehad de afgelopen 7 dagen, 24 uur per dag. Boven alles. En mijn naaste als mezelf al helemaal niet. Dat is de bedoeling van de wet. Wat eist God? Wat, dat is een lelijk woord, hè, op de zondagavond. Wat eist God? Ja, het staat er wel, hè. Wat eist God? Wat betekent dat eisen? Dat betekent hier, God doet zijn recht gelden. Want hij is begonnen met te zeggen tegen de gemeente van Haastrecht: ik ben de Heere, uw God. En op grond daarvan dat ik dat voor u ben, want ik had ook kunnen zeggen, ik ben uw God niet. Ga weg van mij, werkers van de ongerechtigheid. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God. En op grond daarvan bent u mijn volk. En mag ik dan mijn recht geldend maken in uw midden? Als ik u heb uitverkoren, Israël, uit al de volken van de aarde, en ik zeg dat ik uw God ben en jullie mijn volk zijn, mag ik dan van jullie verwachten dat jullie mij lief hebben? Wat eist Gods wet van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ja, dat leert ons Christus. Hij pakt de kern eruit, want de Joden dachten, nou, 1, 2, 3, die alle 10, nee, dat heb ik aardig voor mekaar gebotst van de week. Ja, dat denken we toch. Wij zijn niet, zegt die fariseer, ik ben niet als die en die en als die tollenaar daarachterin. Nee. En daarom ging die ook zonder vergeving van zonde de tempel uit. Begrijpt u? Die tollenaar zei wat anders. Die was getroffen door de wet van God. Die zag daar heel die heiligheid van die tabernakel, van die tempel voor zich. En hij kon niet verder naar achteren, anders was hij nog verder naar achteren gegaan. Want hij kon er niet bestaan. En hij slaat op zijn borst. De Heer Jezus zegt, hij ging naar huis, hè? Met vergeving van zonde. Dat leert ons Christus. Christus leert, dat is toch wat. Je zou het niet geloven als het er niet staat. Dat Christus de gemeente van Haastrecht moet leren, dus. En mij ook hoor, trouwens. Om God lief te hebben. Boven alles. Dat me dat aangezegd moet worden. Dat mijn hart niet overvloeit van liefde dag en nacht voor God. Dat me dat geleerd moet worden. Gedoopt nota bene. Met drie beloften aan mijn voorhoofd. God heeft u tot een kind en erfgenaam aangenomen. Beloofd van alle goed verzorgen, alle kwaad van uw weren. En de Heer Jezus heeft beloofd, ik was u in uw bloed. Vul maar in, lees maar na. En dan moet hij van mij. Moet hij mij leren? Voelt u? Voelt u? Dat moet hij zijn recht doen gelden? Dat is toch vanzelfsprekend. Als God zegt, ik ben uw God en u bent mijn volk. En je bent in de naam van de drie enige God gedoopt. Dan is dat toch vanzelfsprekend. Dan doe je dat toch. Ja, die taal hoor ik ook. Dan doe je dat toch. Dan geloof je toch in die God. En dan heb je de Heer Jezus toch lief. Dat is de taal. Dat is de taalgemeente van de eigenwaan. Dat is de taal van een onontdekt hart. Dat zichzelf niet heeft leren kennen. Dat is de taal van Israël als Jozua zegt, ik ga afscheid nemen. Zal je de Heere dienen straks als ik er niet meer ben? Ja hoor, zeggen ze, worst vooruit, wij zullen de Heere dienen, Jozua 24. Nee, zegt Jozua, jullie kunnen de Heere niet eens dienen. Kijk, begrijpt u. Ze dachten, wij gaan de Heere dienen. Dat is de taal van de verbeelding, dan doe je dat toch. Dat de Heilige Geest het mij leren moet. Ja, hij moet het mij leren, vanwege mijn vervloekte liefde. Tot alles behalve tot hem. Toch. Zeg het nou eens eerlijk. Je zit toch liever achter je smartphone dan achter de Bijbel, of niet? Of niet? Wees maar eerlijk. Noem het maar één voorbeeld. Je zit liever achter het beeldscherm dan op je knieën. Wees maar eerlijk. Noem het maar twee simpele dingen. U hebt geen zin om de Heere te vrezen. Denk dat toch niet. Dat is de taal van de verbeelding. U bent veel meer gesteld op de gunst van een mens dan op de gunst van God. Dat is de werkelijkheid. Dat moet hij ons leren. Maar kunt u dat dan allemaal volkomen houden? Ik heb al een voorschot gegeven. Kunt u dat allemaal volkomen houden? Kunt u dat wel? De wet schrijft het voor. God schrijft het voor. De Heer Jezus leert het u. Maar kun je dat wel? God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Nooit één onkuise gedachte. Mannen, nooit één blik op een andere vrouw. Vrouwen op een andere man. Op een ander mans keuken, zijn caravan. Nooit, nooit, nooit. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niks anders dan God en Christus hartelijk lief hebben. Kunt u dat wel? Ja, zeker kunnen we dat, zeiden ze daar tegen Jozua. Hoe haalt u het in uw hoofd om tegen ons te zeggen, jullie moeten de Heere dienen hoor, als ik er niet meer ben. Want ik ben zo bang, zegt hij, als ik er niet meer ben, dat jullie de afgoden zullen gaan dienen. Nou, lees maar, Richteren, het hele Richterenboek. Hij heeft wel gelijk gekregen. Hij was maar net uit de tijd of het liep uit de hand. O nee, Jozua zit er niet over in hoor. Wij zijn besneden Israëlieten. En u weet het wel, wij zullen de Heere wel dienen. Kunt u dat wel? Jazeker, zegt die rijke jongeling, dat kan ik heel goed. Maakt u zich geen zorgen. Ha, Heere Jezus, moest horen. Alles onderhouden van mijn jeugd af aan. Nee, u moet niet zo moeilijk doen. En Paulus in Filippenzen 3. Besneden op de 8e dag. Stam van Benjamin. Een Hebreër. Naar de ijver. Naar de wet een fariseer. En wat de wet betreft zegt hij onberispelijk. Je kon van Paulus niks zeggen. Een top fariseer. Nee, zegt Paulus, ik kan dat goed. En toch hoor ik een andere stem, die zegt, en ik kan het niet. En ik kan het niet alleen, maar ik wil het ook niet kunnen. En ik kan het ook niet meer willen. Ik kan het niet meer willen, en ik wil het ook niet meer kunnen. Het is onmogelijk. Ik kan het niet. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Zegt u dat? Zeg jij dat? Zegt u? Komt dat uit uw hart? Kunt u een plek aanwijzen in uw leven waarvan u zegt, daar en daar heb ik dit bij de Heere beleden. Ik dacht dat ik het kon. Ik was een aardig meelevend lid hier van de hervormde gemeente van Haastrecht. Van de evangelisatie nota bene. Gewone protestantse kerk, nee, daar ga ik niet meer naartoe. Hier wil ik zijn. Degelijke plek. En toen kwam God in mijn leven. In dat vrome leven van mij. En hij sloeg me tegen de grond. Net als Paulus op weg naar Damascus. En toen heb ik het gezegd. Ik kan het niet meer. Weet je wie het zei in de Bijbel? David zei het. In Psalm 51... Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik heb gezondigd. Ik ben in zonde ontvangen. En ik ben in ongerechtigheid geboren. David zei het. Paulus zegt het. We hebben het net gelezen in Romeinen 7. Paulus zei het. Hij zegt in het 7e vers. Van Romeinen 7. Ik had niet geweten de begeerlijkheid zonde te zijn. Als de wet niet zeide,
gij zult niet begeren. En toen de wet kwam, zegt hij, in mijn leven, in mijn vrome fariseese leven, toen de wet kwam, toen is de zonde levend geworden. Want zonder de wet is de zonde dood. Israël had in Egypte geen wet. De zonde was dood en het volk was ook dood. Als de wet niet zijn geestelijke kracht in uw leven doet, dan bent u dood. Dan is de zonde dood. Dan slaapt de zonde. Maar als nou die wet in zijn geestelijke werkingen op u aankomt en in uw hart gaat werken, dan wordt de zonde, die zit er, maar die zonde begint te leven. Dat doet die wet. Dat is heel bijzonder, u moet de kanttekeningen maar eens lezen. Die spreken over een aanprikkelende kracht van de wet. Want dan gaat de wet mijn leven dwarsbomen. En dan, ja, dan begint er van binnen wat. Dan begint er van binnen wat. Kijk, dat is de wet. En dan zegt Paulus, 20 jaar geleden zei ik, die wet, elke dag, van 1 tot 10, perfect gehouden. Hij zegt, en op de weg naar Damascus, zegt hij, en daar in het huis van Ananias, toen liet God mij in de geestelijke spiegel van de wet kijken. En toen was ik de grootste der zondaren, zegt hij ergens. Toen was ik de grootste van de zondaren. Kijk, dat is wat de wet doet. Wie zeggen dat nou? Ik kan hem nooit meer houden. Dat zegt vanavond die jongen. Die man, die vrouw. Waar die wet zijn ontdekkend en ontmaskerend werk in het leven gedaan heeft. Die zegt, o God, ik kan het niet meer. En ik, soms wil ik het niet eens meer. En dat is niet de schuld van mijn vader. En dat is de schuld niet van Adam. En dat is de schuld niet van Eva. Dat is mijn schuld. Ik heb gezondigd, zei David. En gedaan wat kwaad is in uw oog. Die tollenaren toch ook. Dat is een gelijkenis van de Heer Jezus. Dus dan is dat toponderwijs. De Heer Jezus zegt, zo gaat het hoor. Zo gaat het. Dan slaan ze hier. Want hier zat dan de pijn. Dat deden Joden, hè. Ze heel verdrietig waren, man verloren, vrouw verloren, kind verloren. Dan bedreven ze rouw en trokken ze de haren uit en ze sloegen hier. Als ware, hier zit de pijn. En die tollenaar die doet het, hè, helemaal in het hoekje. O God, nou dat is er zo een. Dat is er zo een. Die heeft gezien de geestelijkheid van de wet. Kunt u dat allemaal houden? Nee, dat kan ik niet, dat kan. Ik niet meer en nooit meer. En dan staat er geen punt. Echt. U zult misschien wel zeggen vanavond. Dat is niet mis. En misschien zegt u wel, ik voel boosheid opkomen. Nou, dat is niet best. Want hier moet onder gebogen worden. En hier moet amen op gezegd worden. Hoor. Denk er goed om. U kunt zich er tegen verzetten, dat kan. Kan verzet oprijzen in uw hart. Dat herken ik ook nog eens een keer. Maar het moet een keer anders worden. Dat u eronder buigt. En dat u er amen op zegt, op de woorden die nu komen. Want die zijn verschrikkelijk. Er staat geen punt. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ik. Wit overhemd, een zwart jasje, zwart pak, avondmaalganger. Ik heb de neiging. Neigen is dit. Dat is nee, letterlijk. Overhellen tot, een aandrang hebben tot iets om het te doen. Dat zit in mijn genen van nature. Zo ben ik nu. Ik heb die neiging, zoals iemand een neiging heeft tot drank of gokken, een verslaving. Ik heb die neiging om God te haten. Nou, haat is iets vreselijks, als er dat is tussen mensen, dat is vreselijk. Dat de ene persoon de andere persoon haat. Ik weet niet wat haat is. Ja, niet dat ik haat, ik heb die neiging ook wel begrijpen, maar goed. Maar dat werkelijk haat is, dat je iemand haat. Als je hem ziet, haat. Ik heb het maar opgezocht in het woordenboek. Dat is een sterk gevoel van afkeer of vijandschap tegen iemand koesteren. Een gevoel van afkeer koesteren, een gevoel van vijandschap tegen iemand koesteren. Zodat je wenst dat het hem of haar slecht zal vergaan. Zegt Van Dalen woordenboek. Een gevoel van afkeer. Ik moet niks van God hebben. Maar staat er, hè? Kun je dit houden? Nee. Want ik moet van nature niks van God hebben. Nou zegt u wel erg veel. Ja. Ik weet het niet of ik veel zeg. Ik denk veel te weinig zeg. Kijk maar eens in uw hart als u ontdekkend licht hebt. Dan moet u maar eens zeggen wat voor waarde de dienst van de Heere had of heeft en het bloed van Christus. Ik blijf maar bij mezelf. Dan spreek ik maar namens mijzelf. Het is erg dat ik het zeggen moet dat ik tot mijn 28ste levensjaar, en ik zat net als u in de kerk, maar het bloed van Christus, het zei mij niks. Misschien brengt u het er beter af. En God lief hebben, en als ik God niet lief heb, dan haat ik hem. Er zit niks tussen hoor. Mijn buurman hoef ik niet altijd lief te hebben, dan hoef ik ook niet te haten. Maar bij God is het een of het ander. Daar zit niks tussen. Dat is mijn erf. En dat is mijn oerzonde. En die kom ik nooit te boven. Antwoord 56. Antwoord 56. Wat gelooft gij van de vergeving der zonden? Dat God om de genoegdoening van Christus al mijn zonden, ook mijn zondige aard, waar ik al mijn leven lang tegen te strijden heb. Antwoord 60. Hoe zijt ge rechtvaardig voor God? Door een waar geloof. En dan komt het. En nog steeds. Dat zegt iemand die heeft vergeving van zonden. Nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Lees de Bijbel maar na. Petrus, dat heeft vlees en bloed jou niet geopenbaard. Wat dan? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Die man. Die zweer 3 keer een eed. Ik heb niks met Jezus van Nazareth die daar vooraan staat tegenover Pilatus. Of tegenover de hoge priester. Ik heb helemaal niks mee. Ken die man niet eens. Daar heb je bewijs. Daar komt die wortel, wat een afkeer, uit Petrus daar in die zaal, met betrekking tot de persoon van de Heer Jezus Christus, die hem al zijn zonden vergeven had. Ik zou niet weten, zegt hij, wie het is. Ik ken hem niet, dat betekent in het Grieks, wij hebben niks met elkaar. Ziet u het? Dat is het. Dat is het. O, die bedorven, die door en door rotte aard van binnen, waar ik mijn leven lang mee heb te strijden. Die neiging heb ik, kijk. Een kind van God zal nooit zijn God en zijn vader haten. Dat kan niet meer. Maar de neiging, we zien het in Petrus. En we zien het in David. Hij was niet aan het strijden. Hij was aan het surfen op het dak. Herken je het, mannen? Mannen, herken je het? Ja, niet op het dak, maar op het scherm. Was David aan het surfen, hè? En Bathsheba was zich aan het wassen. Jonge vrouw. En we weten het gevolg. Hij vermoordt Uria. Hij rooft Bathsheba. En met dat Uria doodgeschoten wordt vanaf de muur, vallen er nog een stuk of 10 soldaten. Heeft hij op zijn geweten? Begrijp je? Daar heb je het. Ik heb de neiging. De neiging. Om een van God afkeer van God te hebben. En van zijn geboden te hebben. En Uria lief hebben. Heb ik heel niet. stuurt een brief naar Joab. Zet hem maar vlak bij de muur, zegt hij. En kunnen ze hem treffen met een pijl. Moeten jullie weglopen. Dan is die vrouw weduwe, kan ik ze nemen. Nee, u moet niet zeggen, u slaat door. Dit is de praktijk. Dit is de werkelijkheid. Die antwoorden, hè, dat is geen theorie van Ursinus. Dat is doorleefde werkelijkheid. Mijn leven lang, dat rad dat draait. Anders zal ik ook nooit aan het einde van de dag vergeving proeven. En soms lofzingend in slaap vallen. Omdat God al mijn rottigheid van die dag weer heeft vergeven. Daarom laat God, 115, waarom laat God ons die wet zo scherp preken? Zo ze toch niemand houden kan. Opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daar heb je het nou. Dat is wat God vanavond tegen u zegt. U bent een verdoemelijke zondaar. U bent de vijand van God. U hebt een afkeer van Christus. En dat zeg ik u aan. Opdat u begeerig wordt naar bloed en verzoening en leven en vrede. Want God spreekt met twee woorden. Ook vanavond hier. Altijd met twee woorden. En dan gaan we eindigen. Aanvaard dit oordeel nou eens over uw leven uitgesproken. En zeg nou niet. Nou, zo'n zware dominee hebben we nog nooit gehad. Het heeft niks met zwaar te maken. Het is werkelijkheid. Het is de schriftuurlijke werkelijkheid. Aanvaard dat oordeel nou eens. Als je dat in de Nederlandse rechtbank doet, ben je gek. Dan haal je een dure advocaat erbij. En je probeert er onderuit te komen. Met leugen en bedrog vaak. Maar genade zegt. Als Nathan tegen David zegt. Jij bent die man. Dan zegt David amen. En hij buigt zijn hoofd. En hij zingt in Psalm 51. Ik ben, o Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Hij zegt niet. Ja, die Bathseba had zich dan niet moeten wassen. Hij zei eigenlijk haarschoen. Hij zei niks meer. Helemaal niks meer. In die gelijkenis van die man met dat lam zegt hij nog. Hij. En dan zegt Nathan. Jij bent het. U bent het. En dan gaat de mond dicht. Dat is de bedoeling vanavond. Dat uw mond dicht gaat. Daarom zet God het mes in uw vrome vlees. Opdat je naar huis gaat. En je knieën buigt vandaag en vanmorgen en vannacht. En zegt, o God, ik ben een ter verdoemenis veroordeelde zondaar. Nou, vanavond is het masker van mijn gezicht getrokken. Ik dacht dat ik een net fatsoenlijk kerkmens was. Dacht ik ook. Totdat God me de geestelijkheid van de wet liet zien. Aanvaard het oordeel. Vervloekt een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is. In het boek der wet. Om dat te doen. Kijk dagelijks ook in die spiegel. Veel in die spiegel kijken. Niet wegkijken. Niet gauw kijken. Weet je, maar goed kijken. Hè? Meisjes kunnen dat zo goed. Maar goed kijken. En dan niet naar de buitenkant. Maar geestelijk naar binnen kijken. Goed erin kijken. Want weet je, lieve mensen, dat is nou het middel dat God heeft bepaald om behoefte te krijgen aan verzoening. Wie gaat er naar de cardioloog? Hier vanavond. Met de ambulance of met de traumahelikopter. Wie? Voor wie moet ik hem bellen? Nee, daar niks aan de hand doen. Niet zo raar. Nee, we gaan toch niet. Als ik toch zometeen tegen mijn vrouw zeg, je moet eens over een nieuwe gein rijden, ga ik eens kijken met het cardioloog. En dan stap ik er binnen en zeg ik, ja, ik moet een cardioloog spreken. Waarom? Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Goed, hè. Maar ook weer als het hier niet goed gaat, hè. Of er zit wat anders in mijn lijf. Vergeef me het voorbeeld. De oncoloog. Dan weet ik niet hoe gauw ik er moet komen. En ik bel nog een keer met de assistenten of ze me niet iets... Ja, pas zo is het toch, hè. En dan zeg ik tegen de oncoloog, door de scan gegaan, hè. En dan wil ik echt dat ze alles zien, hè. En als die opereren moet, alles weg, hè. Ik laat het een tien keer zeggen. Heb u alles weg kunnen halen? En nou zegt de Heere God van je hoofd, staat in de Bijbel, hè, tot je voetzool toe, Jesaja 1 vers 8. Totaal ene klomp zonde. En nou kijkt u opzij. En nou zegt u in uw hart, doe die spiegel eens opzij, want ik ben lang genoeg voorgehouden, bijna al een uur lang. Ja, maar dan moet u er maar niet in kijken. En dan zal de God hem laten zien op de jongste dag. Ik ben bang dat er nu zijn die in de hel liggen en zeggen, had ik toen maar gekeken. Had ik maar gekeken. Had ik maar gekeken. Maar ik wilde niet kijken. Nou, dan zie je je kwaal niet. En je loopt doodziek verder. Zij er veel in kijken. En niet één keer. En je leven lang, ook kinderen van God. Dat rad, dat wiel met die drie spaken. Laat het toch niet stilstaan in je leven. Laat het draaien. Hoe groot mijn zonden en ellende. En weer op de knieën en belijdenis. Hoe ze vergeven worden. En dan weer de jubel. Hoe ik er God voor dankbaar ben. En dan zakt die dankbaarheid weer af en weg. En dat gaat altijd maar door. Maar laat het wel draaien. Want dat is, zo gaat het op Sion aan. Niet anders. Dit is het middel. Kom. Nog één vraag. Is dit nou iets van uw praktijk hier op de preekstoel gezegd? Want zo moet het gaan, hè? Je moet op de kansel horen wat er in je hart omgaat. En je moet je leven altijd terug kunnen vinden in de Bijbel. Als je het niet in de Bijbel kunt terugvinden, is het niet goed. Dus is dit nou herkenbaar in uw leven? Wat ik nou vanavond gezegd heb, op grond van de schriften. De teksten kunt u allemaal nazoeken. Dan ben u een gelukkige man. Al kerm je soms vanwege je zonde en je ongerechtigheid. Zelfs na vergeving. Ja, juist dan. Want ik denk dat vergeven zonden de meest beweende zonden zijn. Begrijp je? Die zijn veel erger dan zonden tegen de wet. En als je nou zeggen moet, echt dominee, ja, je moet zeggen, maar niet tegen mij zeggen. Ga het maar gauw tegen de Heeren zeggen. Ga het maar gauw tegen de Heeren zeggen. Ze zeggen, waar dat vanavond over ging. Nee, echt. Zoals iemand tegen mij zei een keer in een consistorie. Al die dingen die u hebt genoemd. Dit ken ik niet. Ja, dan bent u geen liefhebber van God. En als u geen liefhebber van God bent, dan ben je een hater van God. Zegt de Heer Jezus zelf. En dan rust het oordeel van de verdoemenis op je. Stem dan met dat oordeel in. David zegt in Psalm 51, u bent rechtvaardig in uw spreken. Toen Nathan mij aansprak, u bent rechtvaardig in uw spreken en u bent rein in uw richten. Als u mij wegvaagt, Heere God, hebt u alle recht. Want ik heb me schuldig gemaakt, overspellen, moord en begeerte, noem maar op. Maar dan zegt hij er ook wat bij. Psalm 51, maar lees als je straks naar bed gaat. Dan zegt hij er ook maar bij. Was mij wel van ongerechtigheid. Wat zegt Nathan tegen hem? Hij zegt, uw zonden zijn u vergeven. Was mij wel van ongerechtigheid. En reinig mij van mijn zonde. We zongen het toch. Ja, dat is nou wat zo'n ontdekte zingt. Gena, o God, gena. Verder komen ze niet. Dat is precies ver genoeg. Want wie zo tot mij komt. Nog één zin. Er is er één die de wet volmaakt volbracht heeft. De Heere Jezus Christus. We zingen straks Psalm 40. Ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet. Hij heeft hem volmaakt volbracht. Voor wie? Voor mannen en voor vrouwen die vanavond in de spiegel hebben gekeken. Jongens en meiden. En die moeten zeggen, ik ben zo'n 100-procentige wetsovertreder. Nou, dan nodig ik u uit. En dan roep ik u op. En dan bid ik u hier aan, deze volmaakte wetsvolbrenger. En hij nodigt u uit, hij staat naast u, hij legt zijn hand op uw schouder en hij kijkt u in uw ogen. En hij zegt, o wetsovertreder, zullen we vanavond ruilen, ruilen. U, mijn volmaakt houden van de wet. En ik al uw overtredingen. En hij zegt er nog bij, als u blieft. Hier staat hij smekend voor. Om u die vanavond en eerder in uw leven de spiegel gekeken hebt. En u die moet zeggen, ik ben uw gramschap waardig. Een overtreder van al uw geboden. Dan zegt hij, hier ben ik. En die tot mij komt om met mij te ruilen. Zoals die is. Niet gauw nog een zwart jasje erover. Of een hoed erop. Maar zoals die is. Tot mij komt, die zal ik niet uitwerpen. Je kunt de Heere Jezus geen groter, plat gezegd, plezier doen, dan dat je als een wetsovertreder, een dood en doenschuldige, een door de wet ontmaskerde, ontdekte en overtuigde, aan zijn voeten neervalt met de bede, wees mij zondaar genadig. Zal je doen, niet uitstellen. Nu kan het nog, hij is hier nog. Zolang als hij er nog is, hè, maak van hem gebruik. Amen. Psalm 40, het vierde vers. Psalm 40, vers 4. Laten we de dienst met gebed besluiten. Heere Jezus, God de Vader, God de Heilige Geest, hartelijk dank. Hartelijk dank. voor dit uw woord. Dat u ons zo eerlijk en radicaal hebt aangesproken. Miljoenen Nederlanders hebben dit niet gehoord, nooit gehoord, zullen het ook misschien nooit horen. Maar ons hebt u het gezegd. De waarheid en de werkelijkheid van ons bestaan. Heere Jezus, en dat hebt u niet gedaan om ons in de wanhoop te drijven. Maar dat hebt u gedaan om ons vatbaar te maken. Voor de vergeving van de zonde en de verzoening met u en het eeuwige leven. Dank u wel, Heere Jezus, dat u de kwaal in mijn leven hebt opengelegd. De wond hebt opengelegd. Want anders dan hebt u, Heere Jezus, voor mij, voor ons. Dan hebt u geen waarde. Dan bent u een aardige man. En fijn en lief en mooi. Net als de Joden u vonden. U gaf brood en u maakte van water wijn. En u genas zieken. U was een geweldige man. Maar Petrus had u nodig. En de moordenaar aan het kruis, die had u nodig. Heren, verwek in deze gemeente een levende honger en dorst door deze prediking. Naar de verzoening met u. Naar uw vrijsprekend woord. Want u hebt ons vanavond allemaal veroordeeld. En nou hebben we allemaal vrijspraak nodig. Want we zijn schuldig, doodschuldig. Het oordeel rust op ons. Dat moet weg, dat moet u wegnemen. Daar kan ik niet meer leven. Heere Jezus, en u hebt gezegd, zullen we dan ruilen? Zullen we dan ruilen? Er zal toch niemand zijn, Heere Jezus, die zegt, maar ik ruil niet met u. Dat is toch wat? Zegen dit uw woord. Zegen de kerkenraad. Vergeef het zondige dat erin was. Dat is er altijd in het preken. En in het luisteren. Maar geef dat het vrucht mag dragen. Hier in Haastrecht en omgeving. Heb hartelijk dank ervoor. Amen. Hij gaf aan Jacob zijn wetten. Deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. 10 van Psalm 147.
Ontvang de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Zullen we